Welkom bij Anesthesie Praatjes. Ik ben Koen en in deze podcast spreek ik mensen die je alles willen vertellen over ons prachtige specialisme. Ja, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer allemaal luisteren naar Anesthesie Praatjes. Vandaag ben ik te gast bij professor Dr. Harm-Jan Bogaert. En professor Bogaert is longarts in het Amsterdam UMC en ook verbonden aan het expertisecentrum pulmonale hypertensie al daar. En we gaan het dan ook hebben vandaag over pulmonale hypertensie. Harm-Jan, welkom.
Dankjewel Koen, leuk om hier te zijn.
Ja, leuk dat ik hier te gast mag zijn ook. Zeg, jij bent longarts en jij bent gespecialiseerd in pulmonale hypertensie. Ja, hoe ben jij ooit in dat vakgebied terechtgekomen?
Ja, een beetje van toevalligheden steekt dat in elkaar, denk ik. Ik deed als medisch student al onderzoek naar inspanningsfysiologie. En toen, dat was bij de afdeling longziekte. En toen vond ik de interactie tussen hart en longen al ontzettend interessant. Toen ik mijn artsendiploma had, ben ik al vrij snel gepromoveerd op die inspanningsfysiologie. En ben ik naar Amerika gegaan. En daar heb ik onderzoek gedaan naar inspanningsfysiologie op hoogte. Aanpassing aan leven op grote hoogte. Nou, daar kwam ook natuurlijk heel erg aan de orde dat de druk in je longslagader dan ook omhoog kan gaan. En eigenlijk een beetje tegelijkertijd kwam dat hele gebied, dat vakgebied van pulmonale hypertensie ook in de aandacht in begin jaren 90. Toen er ook behandelingen kwamen voor pulmonale hypertensie. En zo rolde ik eigenlijk van het een in het andere, kwam het logisch uit.
Ja, toen ben je daar dus ook op gepromoveerd of...
Eigenlijk nog niet, want nee. Ik ben niet op pulmonale hypertensie gepromoveerd, maar echt puur op inspanningsfysiologie.
Oké. Dat heeft er wel deels mee te maken, hè, met het drukken.
Ja.
Dus eigenlijk pas later kwam echt die pulmonale hypertensie dan opzetten.
Precies, zo is het. Ja, op een gegeven moment werd de echo natuurlijk steeds beter en kwamen behandelingen. Dus toen is er vanaf de jaren 90 is er eigenlijk veel meer aandacht gekomen voor pulmonale hypertensie.
Oké.
Dus dat kwam voor mij perfect uit.
En wat vind je dan zo interessant aan die pulmonale hypertensie aan zich?
Ja, ik vind die fysiologie heel mooi. Dus de interactie tussen hart en longen. Het is bijna geen ziektebeeld waar je dat mooier kan bestuderen en kan proberen te begrijpen. En tegelijkertijd ook, ja, omdat er genetische oorzaken zijn van pulmonale hypertensie, kom je ook al heel snel in de moleculaire biologie. Dat vind ik ook heel erg interessant. Dus voor mij komt alles erin bij elkaar om met dit ziektebeeld bezig te kunnen houden.
Ja, precies. Zeg, en je bent dus verbonden ook in het expertisecentrum van de pulmonale hypertensie. Is dat het enige centrum in Nederland? Zijn daar meerdere centra van?
Nee, er zijn eigenlijk alle academische ziekenhuizen die doen in meerdere of mindere mate wel aan behandeling van pulmonale hypertensie. En ook Nieuwegein heeft ook een centrum. Samen met Nieuwegein zijn we wel het enige centrum wat zich bezighoudt met chronische longembolieën, met alle behandelingsaspecten daarvan. En ik denk dat Amsterdam wel echt ook bekend staat vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek, wat we echt op hele grote schaal doen, groot internationaal netwerk. Dus ook die erfelijke vormen van pulmonale hypertensie, dat is ook echt iets wat waar je in Amsterdam de meeste expertise over vindt.
Oké, goed. Nou, we gaan het daar nu in deze aflevering helemaal over hebben. Ik had jou gevraagd om een casus mee te nemen of te vertellen hier wat jou heel erg aan het hart is gegaan of heeft verwonderd wat te maken heeft met pulmonale hypertensie.
Ja.
Zullen we daar gewoon mee starten? Want dan hebben we meteen een beetje een schets van wat jij in je dagelijks leven doet, tegenkomt.
Zeker, ja. Nou, die casus, dat is denk ik waar ik het als eerste aan moest denken, was een casus van een jonge vrouw waarbij de pulmonale hypertensie eigenlijk heel erg onverwacht aan het licht kwam. En dan ook in een setting die heel belangrijk is voor de anesthesist, denk ik. Dat was dus een vrouw van begin 40 die wel wat klachten had, maar dat eigenlijk niet gemeld had aan haar artsen. En op een gegeven moment voor een tonsillectomie kwam, een chirurgische procedure. En ze kregen wat sedatie bij die procedure. En heel erg onverwacht ging het eigenlijk heel snel van kwaad tot erger. Ze belandde in een situatie dat ze hypotensief werd, kreeg veel vocht toegediend. Het ging eigenlijk alleen maar slechter en uiteindelijk zelfs op de intensive care beland. En wat bleek nu? Deze mevrouw die had een hele ernstige vorm van pulmonale hypertensie al. Totaal onbekend daaraan voorafgaand. En het was ook inderdaad erfelijke pulmonale hypertensie. Dus gerelateerd aan een BMPR2-mutatie. Terwijl ze geen familieverhaal had eigenlijk. Dus ze wist ook helemaal niet. Ze had natuurlijk zelf ook nog nooit van het ziektebeeld gehoord. En ja, wat voor mij zo, ja, zo leerzaam is aan die casus, dat natuurlijk het een ziektebeeld is wat heel erg onverwacht eigenlijk bij jonge mensen kan optreden, bij jonge vrouwen. En wordt vaak niet aan gedacht. Ja, mensen met kortademigheidsklachten, als het gaat om jonge vrouwen, wordt vaak gedacht aan een beetje deconditionering. Of er wordt gedacht aan, het is misschien wat astma. Als er dan geen ECG wordt gemaakt of geen thoraxfoto, dan heb je verder ook niet zoveel aanwijzingen ervoor. En zoals in dit geval kan het ook heel erg misgaan. Omdat ja, onze standaardreflexen, wat we doen met iemand die hypotensief is, eigenlijk helemaal precies verkeerd zijn. Want iemand met al een enorm gedilateerde rechterhartkamer, zoals zij ook had. Als je die alleen maar vocht geeft, dan krijg je nog meer dilatatie van die rechter ventrikel. Compressie van de linker ventrikel door de shift van het septum. En je raakt alleen maar van de regen in het drup. Dus ik dacht dat het voor de anesthesie toch ook wel een hele leerzame casus was.
Ja,
gelukkig
zeker.
Gaat het goed nu met die mevrouw, hoor. Het is allemaal goed gekomen, maar die is nu heel stabiel op de behandeling die ze heeft. Maar het was wel een indrukwekkende casus, vond ik.
Ja, zeker. Ja, pulmonale hypertensie heeft dus gewoon, ja, heel veel consequenties, kunnen we zeggen. En zeker. Dus ook bij ons op de operatiekamer.
Ja.
Als we dan kijken naar de definitie van pulmonale hypertensie, zit daar een definitie aan vast?
Ja, zeker. Dus ja, pulmonale hypertensie zelf is eigenlijk geen ziektebeeld. Hè. Dat is denk ik belangrijk om als eerste te zeggen. Het betekent puur een verhoging van druk in de longslagader. Die definitie is recent aangepast. Nu alles wat hoger is dan 20 mm kwik gemiddeld in de longslagader, dat noemen we pulmonale hypertensie. En dat... Ja, het probleem komt eigenlijk best vaak voor. Meestal vaak als gevolg van hartfalen. In totaal wordt eigenlijk wel geschat dat 1% van de wereldbevolking dat wel heeft. Zo'n druk hoger dan 20 mm kwik. En ja, je kunt het dan verder onderverdelen, die pulmonale hypertensie, in 5 diagnostische groepen. Nou, de eerste onderverdeling die je eigenlijk maakt is op basis van de wiggedruk. Of de linker ventrikel einddiastolische druk als je die rechtstreeks meet. Op grond daarvan maak je onderscheid tussen pre- en postcapulair. Als de wiggedruk verhoogd is, dan is het postcapulair. Dan is het eigenlijk hartfalen. Is de wiggedruk normaal onder de 15, dan is het precapulaire pulmonale hypertensie. Nou, 5 groepen zei ik. Dus alles wat postcapulair is, dat heet ja, groep 2. Een beetje onhandig. Het is de grootste groep, maar het heet dan groep 2. Die precapulaire vormen, dat zijn groep 1, 3, 4 en 5. Nou, als je dan nog een beetje kijkt in mate van voorkomen, dan is na groep 2 is groep 3 het meest frequent. Dat is pulmonale hypertensie ten gevolge van chronische longaandoeningen of chronische hypoxie. Dus dan hebben we het over patiënten met COPD of longfibrose. Mensen die op hoogte leven, chronische bergziekte. Dat is dan ook groep 3 pulmonale hypertensie. Dan al veel minder vaak, dan kom je echt in de zeldzame groepen. Dan heb je als eerst eigenlijk groep 4, wat dan het meest voorkomt. Dat is chronische tromboembolische pulmonale hypertensie. Dan komt de drukverhoging door een chronische stolsels in de longcirculatie. Verlittekende stolsels die alleen met een operatie of met een dotterprocedure weggehaald kunnen worden. Als je dat allemaal uitgesloten hebt, al die verschillende groep 2, 3, 4 pulmonale hypertensie, dan kom je richting groep 1. Of dat wordt ook wel pulmonale arteriële hypertensie genoemd. En dan heb je het over erfelijke vormen. Vormen die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld bindweefselziekten. Dingen die gerelateerd zijn aan leverlijden, infecties. Dat is ook weer een hele grote menggroep. Maar dan gaat het allemaal om hele zeldzame beelden.
Klas ook het gebruik van afslanktabletten.
Ja, zeker.
Dat is ook zo'n... Ja. Wat nu is, denk ik, ook meer nieuws is.
Ja, de afslanktabletten van nu, dat gaat wel. Okay. Dat zijn niet zulke risicofactoren. Waar dat vooral om ging eigenlijk, dat waren een aantal golven, epidemiologische golven in de jaren 60 en 70 en 80 zelfs. Met afslankmiddelen die een beetje amfetamine-achtig waren. Ponderal, Aminorex. Dat waren eigenlijk uiteindelijk zijn het enorme schandalen geworden. Vooral in Frankrijk, in Zwitserland, België. Het waren afslankmiddelen waarvan de fabrikant eigenlijk wel wist dat er een luchtje aan zat. Maar die dat toch heel erg gepusht hebben en heel lang verkocht hebben. En waardoor uiteindelijk heel veel jonge vrouwen ook pulmonale hypertensie hebben gekregen. Pulmonale arteriële hypertensie, die groep 1. En dat heeft wel een staartje gekregen. Dat is uiteindelijk een enorme rechtszaak ook geworden. Veel geld hebben die bedrijven moeten betalen. Eindelijk ook weer als voordeel is voortgekomen dat er toch weer heel veel aandacht voor het ziektebeeld kwam. En ook geld voor onderzoek. Dus dat heeft uiteindelijk ook wel positieve effecten gehad, gek genoeg. Ja. Ja.
En goed nieuws voor de mensen die het tegenwoordig gebruiken dan?
Ja, nee, die middelen van nu. Een heel enkele keer komt er nog weer zo'n poging om een verwant molecuul op de markt te brengen. Maar dat wordt stevig tegengehouden.
Oké, okay, dus, goed ja. zo. Zeggen, dan is er ook nog een restgroep, hè? Klasse groep 5 eigenlijk.
Ja, klopt. Ja, ja, dan, dat dus als al het andere is uitgesloten, dan, ja, dan hou je een groep over die waarbij we het mechanisme eigenlijk niet zo goed begrijpen. Dan is het een soort mengbeeld van verschillende mechanismen waarschijnlijk. Sikkelcelziekte is zo'n voorbeeld daarvan. Dat is voor een deel is dat ja, dan een verhoogde vaatweerstand in de longen door de sikkelen, door de stolsels en proppen die er in de bloedvaten ontstaan. Maar voor een groot gedeelte is dat eigenlijk ook weer een beetje groep 2, omdat mensen door anemie een hyperdynamische circulatie en daardoor diastolische dysfunctie krijgen of echt een cardiomyopathie. Dus ja, dat zijn allemaal ziektebeelden waarbij het mechanisme eigenlijk wat gemengd is. Sarcoïdose is ook een voorbeeld daarvan, waarbij er van alles nog wat eigenlijk uiteindelijk tot pulmonale hypertensie kan leiden.
Oké. Okay. Ja, het zijn heel veel ziektebeelden die eigenlijk verwant zijn, of in elk geval een oorzaak kunnen zijn, verband hebben met pulmonale hypertensie. Je zei al dat ongeveer 1% van de wereldbevolking pulmonale hypertensie heeft.
Ja.
Hoe kom je daar nu achter? Hè? Ja. Het zijn zoveel ziektebeelden die ermee verwant zijn.
Ja. Ja, het is heel lastig en de gemiddelde duur waarop de diagnose wordt gesteld is ook enorm lang. Dat kan gemakkelijk 1 à 2 jaar zijn voordat er een diagnose wordt gesteld. Ja, als het gaat om chronische longziekte of chronische hartfalen, dan is het bestaan van pulmonale hypertensie wel een belangrijke prognostische factor. Maar misschien niet zo belangrijk om er heel erg veel diagnostiek naar te doen, want het heeft niet de hele directe behandelconsequenties. Je moet die patiënten toch vooral behandelen aan hun hartfalen of aan hun longlijden. Ja, als het gaat om groep 1 en op groep 4, daar wil je wel heel graag een vroege diagnose hebben. Want dat zijn echt goed behandelbare vormen van pulmonale hypertensie. Maar in de praktijk zien we dus dat heel erg lang duurt. Vooral omdat de klachten zo aspecifiek zijn. Het is natuurlijk vooral verminderde inspanningstolerantie. Wat moeilijker de trap opkomen. Het wordt lastig tegen de wind in te fietsen. Nou, iedereen heeft bijna een elektrische fiets tegenwoordig. Dus dat ontdek je ook niet zo snel meer. Mensen denken dat ze wat ouder worden, daardoor wat conditie verliezen. Of ja, ze hebben jonge kinderen, dus ze wijten hun klachten daaraan. Dus het duurt vaak heel lang voordat patiënten naar een dokter gaan. Mm-hmm. En een dokter heeft vaak dan ook natuurlijk moeite om aan het ziektebeeld te denken, omdat het zo zeldzaam is. Daar zie je ook nog wel eens een langdurig proces van eromheen draaien. Een keer een longfunctieonderzoek, waarbij je natuurlijk niet pulmonale hypertensie bij op het spoor komt. Er wordt dus een tijdje een astmapuffje voorgeschreven. Dus ja, het is heel erg lastig omdat die symptomen zo aspecifiek zijn. En pas heel laat ontstaan er echt specifieke tekenen. Zoals bijvoorbeeld enkel oedeem of hartkloppingen, pijn op de borst. Dat zijn toch tekenen echt van vergevorderd hartfalen. En zeker bij jonge mensen treedt dat vaak pas heel erg laat op. Dus ja, het liefst zou je de diagnose natuurlijk veel verder daarvoor al stellen, maar in de praktijk gebeurt dat toch vaak niet.
Ja, precies. En u zei een collega hoogleraar van jou hier in het VU dat pulmonale hypertensie eigenlijk een ziekte van het hart is en niet per se van de longen. Krijgen nu ook de meeste mensen via een cardioloog aangeleverd?
Ik denk wel de meeste toch wel via de longarts in ons ziekenhuis. Ja, het is natuurlijk een ziekte van de bloedvaten, maar de klachten komen van het hart. Inderdaad, en ook de prognose wordt bepaald door de mate waarin het hart zich kan aanpassen. In Nederland is het verschilt een beetje van land tot land, maar in Nederland is het toch wel vaak zo dat als er pulmonale hypertensie is op een echo en de cardioloog heeft uitgesloten dat het ernstig linkerventrikelfalen is, diastolisch of systolisch of ernstig klepleiden, heeft hij ook uitgesloten. Dan wordt die patiënt toch vaak weer naar de longarts verwezen om het verdere traject te doen en om de verwijzing te doen. We krijgen ook wel rechtstreeks de verwijzing via de cardioloog, maar het meeste gaat toch via de longarts.
Oké, okay, ja. Ja. En dan komt zo iemand bij jou terecht.
Ja.
Dan zit hij aan de andere kant van jouw tafel. En dan?
Ja, dan is er vaak al een hele hoop gebeurd. Hè? Vaak is er al heel wat aan diagnostiek gedaan. Het laatste stukje diagnostiek is dan vaak voor ons. En waarbij we dan de hartkatheterisatie is dan vaak wat wij hier in het ziekenhuis doen. En het kan natuurlijk ook in het verwijzend ziekenhuis kan die rechterhartkatheterisatie worden gedaan. Maar het liefst doe je ook een zogenaamde vasoreactiviteitstest. Dat is best belangrijk voor de prognose en ook voor de behandeling van die patiënt. Dan laat je iemand NO inademen en dan kijk je of de druk heel erg naar beneden kan. Dat kan lang niet in elk ziekenhuis kan het gebeuren. Dus vaak doen we dan die katheterisatie toch het liefst bij ons in huis. Ja, en als we dan die diagnose echt vaststellen, dan dat is natuurlijk heel pittig. Een moeilijk gesprek met patiënten en met familie. Gelukkig kunnen we tegenwoordig echt wel heel veel betekenen voor patiënten. We kunnen echt goed behandelen. Er komen ook nieuwe behandelingen die het allemaal nog wat beter lijken te maken. Daarentegen leest een patiënt vaak op het internet de meest verschrikkelijke dingen over een hele slechte prognose. Dus dat, dat is natuurlijk veel praten is er nodig.
Ja.
Het is ook een moeilijk ziektebeeld voor veel patiënten om te begrijpen. En je ziet natuurlijk ook vaak niks aan patiënten. Dus voor familie, om het uit te leggen aan familie en vrienden, is voor patiënten zelf ook heel moeilijk. Er is heel veel communicatie nodig.
Ja, en nu zeg jij die prognose. Dan leest de patiënt iets op internet. Dat is natuurlijk een bekend fenomeen.
Ja.
Yeah. Dr. Google. Maar toen ik gisteravond ging googlen, als voorbereiding op ons gesprek, toen schrok ik ook wel van die prognose.
Ja,
yeah, yeah. Longfonds heeft het over vaak een aantal jaren.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Ergens anders lees ik weer, als het goed behandeld wordt, dan kan dat makkelijk nog 10, 15 jaar voortkabbelen.
Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, maar nog steeds is het natuurlijk wel een hele ernstige diagnose. Kijk, de prognose van een jonge iemand die bijvoorbeeld nu een erfelijke vorm van pulmonale arteriële hypertensie heeft, daar kunnen we toch wel in ieder geval van zeggen dat in de eerste 5 jaar overleeft echt wel meer dan 90%. Dus dat is echt wel veel beter geworden dan het vroeger was. Maar goed, nog steeds, als je het hebt over een jonge vrouw van 30 jaar, als je zegt dat je 5% kans hebt om te overlijden binnen 5 jaar, is natuurlijk al vreselijk nieuws.
Zeker.
Los daarvan alle consequenties voor dagelijks leven. Het advies is natuurlijk vaak om niet zwanger te worden. Werken wordt vaak toch heel erg moeilijk. Dus de consequenties voor dagelijks leven zijn ook echt enorm.
Mm-hmm. Ja. Ja. En bij jou op de poli wordt dan dus ook gekeken tot welke groep van de pulmonale hypertensie iemand behoort.
Ja, zeker.
Zitten daar nog diagnostisch andere onderzoeken aan vast? Of is het eigenlijk
one
size fits all?
Nee, zeker niet. Maar heel veel is vaak toch al gedaan in het verwijzend ziekenhuis. Dingen als natuurlijk een goede echo om naar het linkerhart te kijken. Longfunctie, goede beeldvorming, een goede CT-scan. Daarmee worden patiënten meestal echt aangeleverd. Dus daar zijn we al goed over geïnformeerd. Soms moeten we nog wat extra onderzoek doen naar chronische longembolieën. Omdat daar niet de standaard CT-scans die er gemaakt worden. Dus kun je wel goed een acute longembolie op detecteren. Maar een chronische embolie is toch soms wat moeilijker. Dus of we doen een perfusiescan of een ECG-getriggerde CT-angio. Maar ook dat gebeurt vaak al in het verwijzende ziekenhuis overigens hoor. Dus veel aanvullende diagnostiek hoeven we meestal niet te doen. En dat heeft er ook mee te maken dat we een heel goed netwerk hebben van verwijzende ziekenhuizen, waarmee we eigenlijk ook voor de verwijzing al vaak overleg hebben. En vaak al wat dingen kortgesloten kunnen worden voordat zo'n patiënt verwezen wordt naar ons.
Mm-hmm. Oké. Okay. En dan wordt dus de diagnose gesteld. Iemand wordt in een bepaalde groep geplaatst.
Ja.
Wat kun je dan doen aan behandeling? Hoe kun je nu nog helpen?
Ja, dus als de eerste belangrijkste onderscheid die we dan moeten maken is, gaat het om een groep 4 of groep 1? Dat zijn die echte behandelbare vormen van pulmonale hypertensie. Dus groep 4 zijn die chronische longembolieën. Die patiënten gaan een traject in van beoordelen of er geopereerd kan worden. Dat is daar de voorkeursbehandeling, de pulmonale endarterectomie. Dat is een hele pittige operatie aan de cardiopulmonale bypass. Maar in een centrum met voldoende expertise kan dat gewoon op een hele goede en veilige manier. En dan kan het ziektebeeld echt gewoon mee opgelost worden. Nou, is die operatie niet mogelijk, dat besluiten we altijd in ons multidisciplinair overleg. Is die operatie niet mogelijk, dan kunnen we dotteren. In bijna alle gevallen, dat doet de interventieradioloog samen met de interventiecardioloog. Dus dat is het traject voor de chronische longembolie, de CTEF. Zijn die er niet, dan zitten we dus meer in de groep 1, pulmonale arteriële hypertensie. En dan hebben we een aantal medicamenten die we kunnen geven. Klassiek altijd gaven we vaatverwijders. Dat doen we al 20 jaar zo'n beetje. Vaatverwijders uit 3 verschillende klassen. Prostacycline-achtige middelen, de endothelin-receptor-antagonisten en de PDE5-remmers, zoals sildenafil. Dat zijn de middelen die we altijd gegeven hebben. Er komen tegenwoordig, die staan echt op het punt om goedgekeurd te worden. Middelen die ook echt de vaatremodulering, dus de biologie van het ziektebeeld eigenlijk tegengaan. En dat ziet er heel veelbelovend uit. Dus voor het eerst in 20 jaar hebben we ook echt hele nieuwe middelen, waarschijnlijk binnenkort tot onze beschikking.
Mooi, ja. Als zo'n patiënt dan, die wordt bij jullie behandeld. En dan vervolgens dan zit hij of zij voor de operatie bij de anesthesioloog.
Mm-hmm.
Op de preoperatieve screeningspoli, op de POS. Wij zien dan in de voorgeschiedenis staan pulmonale hypertensie. We zien vaak medicatie die we niet zo heel vaak dan zien. Mm-hmm. Even moeten googlen, moeten opzoeken van wat is dat dan en waarvoor wordt het gegeven. Wat moeten wij dan pre-operatief allemaal nog onderzoeken?
Ja. Ja, dat is, daarbij is natuurlijk heel erg belangrijk, denk ik ook, wat is de etiologie en wat is de ernst? Dat zijn natuurlijk twee dingen. Als het gaat om een patiënt met vrij milde pulmonale hypertensie en hartfalen of chronisch longlijden, ik denk dat jullie dan prima weten wat je moet doen. Daar kunnen we straks natuurlijk nog wel even op terugkomen. Maar als het gaat om groep 1 of groep 4 met echt ernstige pulmonale hypertensie, dan is denk ik wel, dan duurt liefst alleen een operatie ook in een centrum waar veel ervaring is met het ziektebeeld. Ik denk dat dan zo'n patiënt echt het beste in handen is van een anesthesist met ervaring met dit beeld. Want dat is toch wel heel belangrijk. Ja, de algemene adviezen die we worden natuurlijk ook wel eens gevraagd als longarts. Nou, ik ben geen anesthesist, dus vergeef me als ik domme dingen zeg. Maar wat wij toch in eerste instantie vaak zeggen is van, ja, ook een beetje natuurlijk een analogie van die casus waar ik mee begon. Wees heel voorzichtig met bloeddrukdalingen opvangen met vocht. Want het adagium van niet lullen maar vullen, dat gaat juist niet op bij deze patiënten. Want die dilatatie van de rechter ventrikel maakt je alleen maar erger. En iemand wordt dus hypotensief van vullen en niet het omgekeerde. Dus tensiedalingen vang je veel liever op met vasopressie. Nou, er is altijd veel discussie over van welke vasopressoren zijn nou het veiligst om te geven aan een patiënt met pulmonale hypertensie. Je wil natuurlijk voorkomen dat je pulmonale vasoconstrictie geeft. Noradrenaline in relatief lage doseringen, die passen wij wel toe in ons ziekenhuis. Dat gaat wel goed, maar hele hoge doseringen wil je echt wel het liefst voorkomen. Waar wij bij onze patiënten met, ja, eigenlijk niet zozeer operatief, maar patiënten die wij bijvoorbeeld op onze afdeling zien met acuut op chronisch hartfalen, hebben we best veel ervaring met terlipresine. Dus een vasopressine-analoog. Een middel wat je een hele lage dosering kan geven en dan toch wat bloeddrukstijging geeft. En bij die chronische patiënten, daar kunnen we dan vaak net voldoende bloeddrukstijging geven, zodat de patiënt weer wat gaat plassen en juist die enorme dilatatie van die rechter ventrikel wat minder wordt.
En volgens mij werkt dat dan ook niet per se op het vaatbed van de longen, hè, maar precies. Ja, vooral
perifeer. En de nier wordt juist weer een beetje gespaard ook. Ja. Dus de nierperfusie blijft wel in stand. Dus dat zijn middelen waar wij wel goede ervaringen mee hebben. Ja, middelen als dopamine en dobutamine. De inotrope werking van veel medicatie is bij patiënten met chronisch hartfalen vaak heel slecht. Die rechte hartkamers zijn al zo uitgewoond. Die reageren eigenlijk nauwelijks meer op inotropie. En dan effecten op dalingen van tensie en tachycardie. Dat zijn natuurlijk bijwerkingen waar we juist heel erg bang voor zijn. Dus die middelen zijn we niet zo enthousiast over het algemeen.
Nee, duidelijk. Als we dan even teruggaan naar het preoperatieve stuk. Zo'n pulmonale hypertensie kan natuurlijk ook gaan verergeren over de tijd. Wanneer is nu toch nog het geïndiceerd om toch nog een keer een rechterhartkatheterisatie te doen, om drukken te meten, nog een keer een echokor te doen?
Ja.
Zijn daar afspraken over gemaakt in Nederland of in elk geval binnen het VU?
Nou, het is een hele interessante discussie, want vroeger deden we ontzettend veel rechterhartkatheterisaties. Zeker naarmate patiënten chronischer werden, dan hadden ze zo 12, 13 keer een rechtskatheterisatie ondergaan. Iedere keer waren die patiënten weer een beetje zenuwachtiger. Maar meer en meer is ons eigenlijk duidelijk geworden dat de dingen die je meet bij zo'n rechtskatheterisatie, die hebben maar beperkte prognostische waarden. Hebben ook maar beperkte waarde in de voorspelling van hoe iemand op een therapie gaat reageren. Dus ja, de druk aan zich zegt niet zo heel erg veel eigenlijk. En de vaatweerstand is ook maar weinig voorspelbaar. Het gaat allemaal echt vooral om de functie van de rechterhartkamer. Nou ja, dan zijn wij in de VU zijn enorme fans van de MRI. Omdat je daar echt heel mooi de rechterventrikelvolumes mee kan meten. Rechterventrikeljectiefractie, dat zijn echt hele duidelijke goede prognostische maten. Echo is toch wat minder goed. We kunnen met echo kunnen natuurlijk ook wel naar dilatatie kijken en naar bijvoorbeeld de tapsen. Maar dat zijn toch maten die wat minder goed voorspellen dan de MRI-maten die we krijgen. Dus wij varen heel erg op de MRI. Ja, en zoiets simpels als een NT-proBNP is ook gewoon eigenlijk hartstikke goed.
Ja,
dus een laag NT-proBNP, als een patiënt dat heeft, dan zijn we al ontzettend blij.
Ja, duidelijk. Kunnen wij zo'n patiënt ook nog optimaliseren voor een ingreep? De zin van, het spreekt natuurlijk voor zich als die pulmonale hypertensie ver gevorderd is, maar het is een ingreep die moet gebeuren.
Ja.
Hoe kunnen wij dan zo'n patiënt dan nog voorbereiden op wat komen gaat?
Ja, ik denk al dat de mogelijkheden best natuurlijk beperkt zijn. Het gaat vooral denk ik om de vochthuishouding. Zorgen dat zo'n patiënt echt goed droog is. Dat is het beste denk ik wat je kunt doen. Ja, en de behandeling moet natuurlijk geoptimaliseerd zijn. Dus als iemand alleen nog maar monotherapie heeft en enkel middel, dan moet je misschien toch afvragen of daar niet een middel bij gestart had moeten worden. Maar goed, dat wil je natuurlijk ook niet 2 weken van tevoren doen. Je wil iemand daar wel goed op instellen en weten hoe die daarop reageert. Dus ja, vooral de goede aandacht aan de vochtstatus, denk ik, is het belangrijkste.
Mm-hmm. Nou, wat is dan de ideale vochtstatus?
Het liefste rechte atriumdruk, maar die weet je natuurlijk niet altijd. Maar een NT-proBNP wat echt laag is, onder de 300 het liefst. En een vena cava die bij de echo lekker collabeert, dan is het mooi.
Ja, ja. Want die NT-proBNP hebben natuurlijk niet, die is natuurlijk niet zomaar laag.
Nee.
Ik kan natuurlijk niet heel flauw zeggen, nou, dus als ik mijn patiënt 24 uur voor de opname goed droog maak, dan is het goed.
Nee.
Maar is dit een kwestie van een langere termijn iemand droog houden? Of is
Ik denk inderdaad dat je... Ja, sowieso moet je natuurlijk heel erg je afvragen of je iemand in een acuut stadium moet opereren met pH. Ik denk de meeste dingen om iemand stabiel te krijgen, die duren toch wel eventjes. Mm-hmm.
Ja.
Ja, en als iemand echt heel erg evident ernstig overvuld is, dan heb je misschien een paar dagen om even intraveneuze diuretica te geven.
Ja. Ja, nu las ik ook ergens dat ook wat wordt gezegd over mensen met pulmonale hypertensie. Van je moet ze vooral hun eigen balans laten zoeken en houden. Dat spreekt er wel heel erg contradictief tegen. Ze echt voor een operatie nog gaan behandelen, optimaliseren.
Ja, ik denk dat ook echt waar is inderdaad. We hebben er wel eens natuurlijk best discussies over. Ook op een patiënt als die helemaal op de IC is beland op de een of andere manier. Kijk nou vooral niet te veel naar de getallen. Want die getallen zien er vaak heel naar uit. Met lage saturaties of lage cardiac output. Probeer niet te veel aan die getallen op te poetsen. Maar kijk vooral naar die patiënt. Maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Het is natuurlijk niet zo heel veel... Een redelijk stabiele patiënt voor een operatie, daar is niet heel veel aan te optimaliseren voordat je die operatie dan gaat doen.
Nee. Nee. En dan zeg jij dus ook, kijk vooral niet naar de getallen. Dat is natuurlijk wat wij op de operatiekamer continu doen.
Ja.
Naar de getallen kijken.
Ja.
En ook naar de patiënt natuurlijk.
Ja.
En soms naar de chirurg, als hij daar ook zin in heeft. Maar wat is dan ideale monitoring rondom zo'n patiënt tijdens een operatie?
Ja, daar is ook veel discussie over. Hè. Bijvoorbeeld moet je een Swan-Ganz plaatsen. Dat is natuurlijk altijd een hele lastige discussie. Dat hangt denk ik ook... Ik denk dat er niet heel erg te zeggen is van... je moet wel of geen Swan-Ganz geven. Dat is natuurlijk vooral ook de lokale expertise. Welke getallen zijn mensen... Of welke informatie is men aangewend om mee om te gaan. Als wij bijvoorbeeld kijken naar die endarterectomie, die grote operatie bij mensen met hele ernstige pulmonale hypertensie ten gevolge van longembolieën. Die patiënten krijgen wel een Swan-Ganz katheter, omdat we postoperatief heel erg varen op gemengd veneuze saturatie. Dat vinden we een hele belangrijke maat natuurlijk. En die mensen willen we ook echt heel erg droog houden. Dus,
en waarom is dat een belangrijke maat?
Omdat het de cardiac output weergeeft. En we accepteren best vaak een beetje lage bloeddrukken bij die mensen. Maar zolang de gemengd veneuze saturatie dan maar aardig goed is, dan zijn we wel tevreden. Dat is wel de druk op zich. De druk in arterie pulmonalis is eigenlijk niet zo heel erg informatief. Ik denk dat je daarvoor de Swan-Ganz katheter niet hoeft te plaatsen. En ja, simpele dingen als plast iemand wel of niet, is nog altijd misschien het beste. Hè? Dat zijn natuurlijk ook hele belangrijke dingen om te meten.
Ja, ja. Er staat natuurlijk ook heel veel discussie over een patiënt in stress.
Mm-hmm.
Die gaat automatisch minder plassen.
Ja, ja,
ja, dat is lastig altijd. Ja.
Ja.
Zeg, en nu zijn er ook wel verhalen over dat het goed zou zijn om profilactisch al vasopressie te gaan geven voor de OK. Om juist die vasodilatatiefase bij inductie van de anesthesie te gaan vermijden, om even te gaan voorkomen.
Mm-hmm.
Hoe kijk je dat tegenaan?
Ja, dan bedoel je eerder minuten of uren of hoe lang?
Dan gaat het over voor de operatie met noradrenaline, laag gedoseerd om een perfusel beginnen.
Ja, ja, voordat je de inleiding
voordat
begint.
Voordat je de inleiding begint.
Ja, ja.
Ja, eigenlijk ga je dan weer het hele systeem verstoren.
Ja, ja.
Van die patiënt.
Ja, ja, ik geloof niet dat wij dat bij die enterectomieën doen. Maar ik ben daar niet altijd bij. Dus ik weet ook niet precies wat de anesthesisten doen. Ik denk inderdaad dat... zonder dat ik dat dan heel erg precies een goed antwoord hierop kan geven, denk ik, is mijn inderdaad intuïtief, zou ik zeggen, van wees voorzichtig met al te veel kunstgrepen als een patiënt gewoon goed is. Probeer vooral niet te veel te doen. Dat is eigenlijk ook vaak bij die chronische longembolie patiënten postoperatief zo. Dat je moet vooral niet al te wild aan de knoppen draaien. Want dan ga je van de ene overshoot in de andere overshoot. Ja. Mijn eigen intuïtief zou ik zeggen, wees daar voorzichtig.
Voorzichtig mee zijn, oké. Okay. Ja. Dan tijdens een operatie. Het is natuurlijk een heel kunstmatig iets, een kunstmatige situatie. Wat kan er nu dan allemaal gebeuren tijdens een operatie bij iemand met pulmonale hypertensie? Je leest wel eens over pulmonale hypertensieve crisis. Mm-hmm. Inderdaad, wat je net al zei, die hypotensieve fases,
ja,
waar je misschien instinctief gaat vullen.
Mm-hmm.
Wat kan er gebeuren? Afwijkend van de standaard patiënt die geen pulmonale hypertensie heeft.
Ja, ja, ook dat hangt denk ik weer heel erg af van de vorm van pulmonale hypertensie. De hypertensieve crisis, dat zal je misschien het eerste zien bij een patiënt met een linkszijdig hartfalen. Ik denk dat je daar dat probleem het snelst zal tegenkomen. Er is natuurlijk, hypotensie hebben we het over gehad. Hè? Dus het niet vullen, vasopressie, inotropie heeft niet zo heel erg, heeft beperkte waarde. Die hypertensieve crisis, daar zou je denk ik dan kunnen nadenken over vaatverwijders. Maar vaatverwijders zijn altijd toch een beetje riskant bij patiënten met pulmonale hypertensie. In de eerste plaats omdat je, een beademde patiënt is natuurlijk ook niet altijd helemaal perfect qua ventilatie-perfusieverhoudingen. Dus als je vaten gaat verwijden, dan kun je nogal snel ernstiger gaan shunten en hypoxemisch worden. En het andere nadeel, de systemische bijeffecten. Al die pulmonale vaatverwijders, die geven toch ook een zekere mate van systemische vaatverwijding. Dus de systemische hypotensie die je dan krijgt, die is natuurlijk ook buitengewoon riskant. Dus je bent beperkt met je mogelijkheden wat dat betreft.
Ja, ja, ja. Oké. Okay. En de medicatie die jij voor jouw behandeling geeft, polyklinisch eigenlijk...
Mm-hmm.
Kunnen wij die ook intraoperatief gebruiken?
Ja, je kunt prostaglandine-analogen kun je gebruiken. Die zijn natuurlijk beschikbaar. Dingen als epoprostenol of iloprost. Er is een intraveneuze toedieningsvorm van sildenafil. Dat zou je kunnen geven. Dat is natuurlijk wel veel moeilijker te titreren dan zoiets als epoprostenol. Dus die prostaglandine-analogen, dat zijn wel de middelen waar je denk ik het beste mee kan sturen.
Mm-hmm. Ja. Als het nu een langdurige operatie is, moeten wij dan nog aan denken om die middelen die zo'n patiënt gebruikt ook intraoperatief dan nog te geven? Als je bijvoorbeeld denkt aan een epilepsie, iemand met epilepsie.
Mm-hmm.
Is het heel belangrijk dat hij die ochtend nog die medicatie heeft ingenomen, zijn antiepileptica.
Mm-hmm.
Postoperatief ze meteen krijgt, maar soms ook intraoperatief.
Ja,
die medicatie krijgt toegediend.
Ja, de meeste middelen die wij geven, als je het hebt natuurlijk over die prostacycline, die geven we continu. Hè? Dus die zou je niet, die zul je zeker doorgeven. Mensen die aan een epoprostenolpomp daarmee behandeld worden. Wij gebruiken het zelf niet zo vaak, maar er zijn ook geïnhaleerde vormen van prostacyclines. Ik denk dat je dat dan echt moet vervangen door iets wat je intraveneus geeft voordat je met de operatie begint. Middelen als enetoline recepten antagonisten, die worden vaak eenmaal daags gegeven. Dus daar zit je dat het probleem niet zo snel. De meeste PDE5-remmers die we tegenwoordig geven, die geven we ook eenmaal daags. Geven niet zo heel veel sildenafil wat je driemaal daags geeft. Sildenafil zou je denk ik, als je dat inderdaad iemand dat driemaal daags heeft en de operatie duurt lang, dan zou je er inderdaad voor kunnen kiezen om dat intraveneus te geven dan per operatief.
Oké. Okay. Nu hoorde ik ook ergens iets over NO-beademing.
Mhm. Ja,
ja.
Is in Amerika heel erg populair. Zeker op die momenten dat opeens de druk heel erg hoog wordt. En je kunt dat dan acuut bestrijden. Dus het voordeel, of het theoretische voordeel daarvan is natuurlijk dat je die ventilatie-perfusieverhoudingen beter krijgt. Want je gaat alleen vaten verwijden waar ook goede ademhaling is, omdat je het inhaleert. In Nederland is het vooral toch wel iets wat meer aan de neonaten wordt gegeven. Ze doen het niet zo heel veel bij volwassenen. zijn ook wat zorgen over het personeel. Dat er toxische stoffen zouden kunnen ontstaan als je NO geeft. Ja, ik denk ook dat daar weer van geldt van wat is je lokale expertise. Als je er wel expertise mee hebt, dan kan je denk ik onder sommige omstandigheden gebruiken.
Ja. En hebben jullie hier expertise?
Wij gebruiken het hier eigenlijk bijna nooit.
Nee.
Het is met COVID is het wel eens ter sprake geweest en we hebben het een paar keer gedaan.
Ja. Oké. Okay, ja. Ja. Nou ja, zo'n patiënt gaat natuurlijk ook ooit uit de operatie komen. Is het dan altijd zo bij iemand met pulmonale hypertensie dat hij naar een bewaakte afdeling zou moeten gaan? Een longarts die er meteen bij betrokken is? Intensieve zorg?
Ja, ik denk als je het hebt over een COPD'er die een gemiddelde druk in zijn arteriopulmonalis van 21 mm kwik heeft of zo, 25 mm kwik, en die daar al jarenlang mee leeft, ik denk dat dat dan niet zo per se nodig is. Hè? Dat je dan kunt zeggen van standaard adviezen. Dat je daar best mee uitkomt. Als iemand echt ernstige pulmonale hypertensie heeft, dan zou ik dat zeker wel doen. Want juist ook natuurlijk postoperatief kunnen ontstaan er weer enorme fluid shifts. Dus dat zijn wel momenten dat je heel erg op je hoede toch nog steeds moet zijn.
Ja, ja. Dus operaties en dagbehandeling bij pulmonale hypertensie.
Dat is toch al een twijfelachtige.
Twijfelachtige, ja.
Ja, ja. Tenminste, ja.
Nu is er ook steeds meer, wordt er steeds meer gesproken over een patiënt optimaliseren, preoperatief al, met longfysiotherapie, mm-hmm. Met medicatie nog, om zo iemand te behoeden voor postoperatieve pulmonale complicaties. Is dat nu ook iets wat bij pulmonale hypertensie nodig is?
Nou, als je dan denk ik weer hebt over groep 3 of groep 2, dan is daar denk ik wel een plek voor. Ik denk bij een groep 1 patiënt dat je daar, ja, dat er niet zo heel veel valt te optimaliseren. Een jonge vrouw die geen COPD heeft of geen hartfalen, ik denk niet dat je daar nou zo heel erg veel mee bereikt als je die wat fysiotherapie preoperatief gaat geven.
Nee. Dus nee. Het gaat echt puur om de mensen die al gekend zijn met longlijden.
Precies.
Die eigenlijk al via alle risicoscores at risk zijn om die postoperatieve complicaties te krijgen.
Ja, daar heeft het denk ik zin bij.
Daar heeft het zin bij. Ja. Goed, mooi. Ja, als we het dan samenvatten. Wat is dan heel belangrijk om mee te nemen over pulmonale hypertensie?
Ja, ik denk dat het dus best veel voorkomt. Maar dat er heel veel verschillende oorzaken zijn. En dat het, hoe je het aanpakt, dat het heel erg afhangt van wat die onderliggende oorzaak is. Dat al die vormen met elkaar wel gemeenschappelijk hebben, dat uiteindelijk de adaptatie van de rechterhartkamer, dat die bepaalt hoe het met die patiënt zal gaan. En dat die adaptatie van de rechterhartkamer ook heel erg meegenomen moet worden bij dingen als het perioperatieve beleid. En dan hebben we het dus over vocht, inotopie, over vasopressie. Al de dingen die we genoemd hebben. Dat gaat allemaal uiteindelijk vooral om die rechterventrikelfunctie.
Ja, rechterventrikel staat centraal.
Zeker.
Dus toch vooral het hart is toch eigenlijk een groot deel van de pulmonale hypertensie.
Het is uiteindelijk het centrale orgaan die bepaalt hoe het met de patiënt zal gaan.
Ja. Goed, mooi.
Ja.
Dan zijn wij rond, denk ik.
Hartstikke goed, Koen.
Dan wil ik jou heel erg bedanken.
Graag gedaan.
En iedereen bedanken die heeft geluisterd. En tot de volgende keer.
Dankjewel.